Goedemorgen, broeders en zusters. Ik zal het nog eens zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u wakker bent. Dankjewel, jongen. Ieder zijn gave. Voordat we aan de prediking beginnen, wil ik even iets zeggen over de bediening. Omdat ik heb een tijd geleden jullie gevraagd om te bidden voor Polen, weet u wel. Als u een Poolse auto zag met een nummerplaat, moest u daarvoor bidden. Herinnert u zich dat? Nou, de Heer heeft dat geweldig, geweldig gezegend. En dat hele project is nu overgedragen aan de Poolse leiders, die dat zelf verder zetten. Die dat zelf ook helemaal behartigen, financieren enzovoort. En dat gaat echt heel goed door. Er komen regelmatig mensen tot bekering. Er zijn ook een aantal nieuwe gemeenten ontstaan. Dus de Heer is echt bezig om u en mijn gebed te verhoren. En dit jaar gaan ze naar Warschau. Om eigenlijk Warschau te bereiken met het evangelie. Maar dat is natuurlijk veel te groot. Ze gaan dat in 4, 5 jaar doen, iedere keer een stuk. Dus als u daarvoor wilt bidden, dan is dat heel fijn. Hebt u zin om mee te werken, dan kan ik u de adressen geven waar u zich kunt melden. En dan kunt u alsnog uw pols een beetje proberen. Zelf ben ik opgeschoven van Polen naar de Balkanlanden. En daar zijn we bezig met een, wat we noemen het Balkanproject. In Kroatië, in Servië en in Bosnië en Slovenië. En die landen daar. En daar is natuurlijk ook een enorme geestelijke nood. Er is ook nog heel veel haat onder de mensen vanwege de oorlog die daar tamelijk recent geweest is, zoals u weet. En we proberen daar met de liefde van de Heer het evangelie te brengen en ook nieuwe gemeenten te stichten. En we hebben daar eigenlijk een heel bijzonder plan opgevat. We hebben gebeden en gebeden en zeiden: Heer, waar in de wereld is er opwekking? En kunnen we mensen van die landen naar hier halen en dan bidden dat ze een beetje van die opwekking meebrengen? Want dat is wat we nodig hebben. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er is opwekking in Brazilië. En er is opwekking ook in de Oekraïne. In de Oekraïne wordt er een baptistengemeente gesticht. Een nieuwe baptistengemeente gesticht elke week. En in Brazilië komen heel veel mensen tot bekering regelmatig. Heel veel pinkstermensen, ook pinkstergemeenten. Dus zijn we voor gaan bidden. En nu hebben we dus een heel plan gemaakt en de eerste Brazilianen zijn er nu. En u weet, die Brazilianen hebben natuurlijk gewoon ook vanuit de mentaliteit, vanuit het zuiden, hè, dat levendige, dat frisse, dat spontane, weet je wel. En toen we dat begonnen, dan hadden we wat voorgangers uitgenodigd, een paar zakenmensen. En die kregen s'avonds om 11 uur kregen die nog een beetje honger, dus moesten we nog even naar de Pizza Hut. En toen waren we daar in die pizza-restaurant. En een van die mannen zegt: roep de basis. En die man die bedient zegt: roep de basis. Ja, roep de basis. En toen kwam de baas. Hij zegt: meneer, zegt hij, die pizza van u is zo fantastisch. Weet u wat? God heeft u in staat gesteld om dat zo mooi te maken. Hij heeft ook eigenlijk voorzien in het koren en alles. Ik wil God daarvoor danken. Mag dat? En voordat de man ja of nee kon zeggen, stond hem op, zijn handen in de lucht. En dat werd dan vertaald, hè, zodat iedereen in het restaurant dat kon horen. Luid en overtuigd zei: God, dank u, u hebt het koren laten groeien. En u hebt die man bekwaam gemaakt om die geweldige pizza's klaar te maken voor ons. We zijn zo blij. Maar u hebt ook Jezus gegeven voor onze zonde. En kwam er een hele preek achteraan. en aan het eind, iedereen applaudisseerde. Als ik dat doe, dan gooien ze me buiten. Maar dat, die hebben iets, weet je wel. En dus die eerste drie Brazilianen zijn er nu. En we hebben gebeden dat die opwekking zou meekomen. En een van die mensen, moeten de eerste half jaar intensief de taal leren. En daarna kunnen ze meedraaien. Een van die mensen heeft gezegd op een gegeven moment tegen de voorganger, de kleine gemeente daar. Die zei: luisteren, wij hebben één keer per week, op woensdag hebben we de bidstond. Komen de mensen naartoe, die zijn dan moe. En die zeggen een gebed en vallen in slaap. Kunnen we dat niet veranderen? Ja, zegt hij, wat stel je voor? Wel, wat ik voorstel is dat we de bidstond verplaatsen naar de vrijdag. En dan doen we dat om 9 uur 's avonds. Laat de mensen eerst naar huis gaan een maaltijd hebben, hun kinderen in bed leggen en dan eigenlijk een klein slaapje doen, weet je wel, zo'n power nap. en dan om 9 uur hebben we dan de bidstond. En dan zeggen, laat ze maar proberen. Dus dat hebben ze dan gedaan, dat doen ze nu. En dat is een vrouw, een jonge vrouw, die dat dan ja, een beetje helpt te leiden. En die zegt, hebt u familie die nog niet bekeerd is? Hebt u buren die nog niet bekeerd is? En ze gaat één voor één de mensen af en dan bidden ze en dan zingen ze en dan bidden ze. En dan de volgende persoon, hebt u familie? En die bidstond is zo geweldig. Want die voorganger zegt, ja, als we om 9 uur beginnen, hoe laat is het dan gedaan? Ja, zegt die mevrouw, die Braziliaanse mevrouw zegt, luister, als de Heilige Geest stopt, dan stoppen wij ook. En die bidstond die duurt tot 11 uur, 11:30, 12 uur, 12:30. Niet te geloven. Nu is er een Pinkstergemeente, 30 kilometer verderop, en die heeft ervan gehoord en die heeft gezegd, mogen wij naar jullie bidstond komen? En toen ik dat verhaal zo hoorde en meemaakte, toen dacht ik aan het boekje van Tozer. Hij heeft een boekje geschreven en daar staat in, bidstonden na 12 uur 's nachts, zijn die meer heilig? Zijn die meer krachtiger dan andere bidstonden? En dan antwoordt hij, zegt hij, nee, er is niks heiligs in het uur. Maar zegt hij, als je begint te bidden en je kan niet stoppen voor 12 uur, dan wordt die bidstond wel krachtiger. Dan wordt die bidstond wel gevuld met de geest. En dat is wat gebeurt. En ik wil niet al de tijd nemen van dat te vertellen, maar toch om u te bemoedigen. Die zijn zo creatief. Hoe gaan we de mensen bereiken? En een van die nieuwe jongens die daar is, die is kapper van beroep. En wat hebben ze nu gedaan? Hebben ze gezegd, we gaan een week barbershop houden. Alleen maar 1 week. En hebben ze al de kappers bezocht. En ze hebben, we doen dat maar 1 keer, want we willen uw brood niet stelen. Hè? We gaan maar 1 keer dat doen. En dan gaan ze gratis kappen voor de dames 2 dagen. Voor de heren 2 dagen. En voor de kinderen 2 dagen. Maar dan hadden ze iedereen geronseld en gezegd, dan gaan we een ouderwetse barbershop hebben. Zoals vroeger, weet je wel, dat de mensen op zaterdag naar hun baard gingen laten verzorgen. En kwamen de mannen bijeen en die zaten dan daar en die babbelden, die roddelden, weet je wel, de hele zaterdag achter elkaar. En dat gaan wij ook doen. En wij gaan dat evangelie roddelen. Dat gaan we doen. Zie? Dus iedereen moest dan komen, zoveel mogelijk als het maar kon. Als hij vrij was, moest je hem dragen. Ook al moest je haar niet geknipt worden, toch komen. Weet je wel, koffie drinken, babbelen. En het evangelie roddelen. En de eerste 6 mensen zijn tot bekering gekomen. En het evangelie roddelen gaat eigenlijk beter dan preken. Dus God is een werk aan het doen. God is een werk aan het doen. En het zou fijn zijn als u dat in uw gebed zou gedenken. En ik ga regelmatig daar naartoe om die mensen te helpen, die teamleden vooral. Omdat we hebben dat vroeger ook hier in Vlaanderen gedaan, gemeentes stichten met teams. Dus ik help daar een beetje mee als adviseur en leider. En de Heer is bezig om een geweldig werk te doen. Prijs de Heer, ik wil dat graag met u delen. Nu, we gaan luisteren naar de Bijbel en ik ben gevraagd om te spreken over geld. Ik heb eerst gezegd, laat me er maar even over nadenken voor ik ja zeg. Maar uiteindelijk heb ik dan toch daar ja op gezegd. En daar gaat het dus over deze morgen. En dat is natuurlijk een beetje een gevoelig onderwerp altijd, hè, om over geld te spreken. Maar het is wel de goede tijd om dat te doen. Hè. We kunnen met z'n allen naar Cyprus gaan misschien en kijken wat we daar kunnen leren of afleren. Want geld beheerst toch enorm de levens van de mensen. Nu is dat natuurlijk een onderwerp wat heel breed is, heel breed. En het is onmogelijk om op een zondagmorgen eigenlijk dat in zijn totaliteit te bekijken en weer te geven. Maar ik wil eerst een paar opmerkingen maken en dan gaan we gewoon naar de Bijbel. En dan gaan we een stukje uit de Bijbel volgen en zien wat de principes zijn die naar voren komen. Eerst een paar algemene opmerkingen. Alles wat wij bezitten is niet van ons. Ja? Paulus zegt aan Timotheus, we hebben niks in de wereld meegebracht en we gaan ook niks uit de wereld meenemen. Alles wat u hebt is u ten gebruike gegeven. Ja? En dat is waar voor uw geld, dat is ook waar voor uw tijd, dat is ook waar voor uw gezondheid, dat is ook waar voor uw talenten en bekwaamheden. En u bent dus eigenlijk een rentmeester of een beheerder. En we moeten straks voor de Heer rekenschap geven hoe we omgegaan zijn met dat wat hij ons heeft toevertrouwd. Dus over geld in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament heel veel gezegd. En Wout van Wijngaarden, die heeft een brochure geschreven, die heet De Armoede van de Rijkdom. En dat is eigenlijk heel interessant en die kunt u bij de VNG krijgen. En omdat ik vanmorgen natuurlijk lang, lang niet alles kan vertellen, is dat misschien een goed idee om die een keer in uw groepen door te nemen. Er zijn vragen, discussievragen in. En dat is dan, denk ik, hoe ik op het idee kom, is waar Wout begint met Lot en Abraham. Allebei rijk en de ene houdt niks over en de andere groeit verder in de rijkdom. Wat zijn de principes? Zie je? Maar Jezus in het Nieuw Testament noemt geld ook op een gegeven moment de mammon. En een mammon is eigenlijk een antigod. Het is een enorme kracht. Het is geen god. Maar hetzelfde kracht en bestuur, die neemt je leven over. En als mensen dus eigenlijk geld, ja, als dat hen gaat beheersen, dan wordt dat de mammon. En dan heb je nooit genoeg. Ze hebben ooit aan Rockefeller gevraagd. De hele rijke Rockefeller. Wanneer heb je geld genoeg? En toen heeft hij geantwoord, nog een klein beetje meer. En dat is eigenlijk onze menselijke houding. Dan worden we slaaf van ons geld, in plaats dat het geld voor ons een middel is. En de vraag is dus, hebt u geld? Of heeft het geld u? Dat is het waarom het gaat, waarop het aankomt. En als het geld u heeft, dan bent u in de greep van de mammon. En het is niet zozeer het geld hebben, het is de zucht naar het geld. En in al de teksten in het Nieuw Testament waar die erge zonden worden genoemd, hè, zoals hoererij en brasserij en drinkgelagen en noem maar op. Heb je zo'n lijst, hè, met al die ernstige zonden. Daar staat de geldzucht altijd bij. Die vallen in dezelfde categorie. En je kan geldzuchtig zijn als je maar heel weinig hebt. En je kan geldzuchtig zijn als je heel veel hebt. En ik vrees dat de mensen die veel hebben, het risico nog groter is om geldzuchtig te zijn. En dat is wat we zien in de wereld rondom ons heen, wat we dagelijks in de krant lezen. Maar nu is het interessant dat Jezus op een gegeven moment zegt in Lucas hoofdstuk 16, maakt u vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Dus die mammon, die geld maakt, is onrechtvaardig, is gevaarlijk, is tegen God, is een antigod. Maar zegt hij, je kan je vrienden maken met behulp van die onrechtvaardige mammon. Lucas hoofdstuk 16, moet u maar eens nalezen voor uzelf. En dat betekent eigenlijk dat we de tegenstander kunnen verslaan met zijn eigen wapens. Want als de duivel dat in ons leven die geldzucht binnenbrengt, kunnen wij eigenlijk daar een antwoord op geven door genade van God door te geven. En dan hebben we eigenlijk dan worden we een licht en een zout in de wereld van geldzucht. Nou, dat als algemene inleiding. En ik wil graag nu met u lezen uit de tweede Korinthebrief. En als u een Bijbel bij u hebt, dan stel ik voor dat u dat opzoekt. En ook meeleest en dat u de Bijbel daar maar openhoudt. 2 Korinthe hoofdstuk 8. En ik begin in vers 1. Ik weet niet meer tegenwoordig welke vertaling mensen lezen in een bepaalde gemeente. Ik kom in één gemeente, daar hebben ze de herziene Statenvertaling. In andere gemeente hebben ze de NBG. In andere gemeente hebben ze de nieuwe vertaling. Ik weet niet meer welke vertaling u hebt. Maar u hebt van alles. Prachtig. Oké, ik lees uit die herziene Statenvertaling. 2 Korinthe hoofdstuk 8. Verder maken wij u bekend, broeders en zusters, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, namelijk dat te midden van veel beproevingen door verdrukkingen, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede een overvloedige mate geleid heeft tot de rijkdom van hun vrijgevigheid of mildheid, zegt die andere vertaling. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven, een aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven voor u zou voltooien, bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, in woord, in kennis en met alle inzet en uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dat niet als een bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te proeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef u hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat, zoals de bereidwilligheid er is, ook de voltooiing er zal zijn overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand wel gevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking, maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat ontbreekt aan te vullen, opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld, had niet over, en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. En dan in hoofdstuk 9, vers 12 tot 15. Ik begin maar in vers 11, hoofdstuk 9, vers 11. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, en vrijgevigheid die door middel van onze dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen het tekort aan van de heiligen, maar is ook een overvloedige bron van veel dankzegging aan God. Want door dit bewijs van uw dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijden en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En hun gebeden naar u verlangen zij vurig naar u vanwege die alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij gedankt voor zijn onuitsprekelijke gave. En aan de hand hiervan wil ik proberen vier dingen aan u door te geven vanmorgen. Maar laten we beginnen met een beeld. Kent u het sprookje nog? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het land? Ja, kent u dat nog? Ja, kent u dat nog? Ah, fijn, want dat helpt. Dus die koningin dacht dat zij de mooiste was in het hele land, ja? En dus gaat ze voor de spiegel staan, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste? En dan moest dat spiegeltje eigenlijk zeggen, gij. Ja? Dat was de bedoeling, hè? Gij zijt de mooiste, gij zijt de mooiste. Nou, Paulus die gebruikt een klein beetje deze tactiek als hij hier schrijft in 1 Korinthe 8 en 9. En dan geeft hij op een gegeven moment drie keer, houdt hij dat spiegeltje voor. Eén keer in de eerste zes versen, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, ja. En dan spreekt hij over de gemeente in Macedonië. En de tweede keer spreekt hij over de Heer Jezus Christus, dat is in vers 9 en 10. En de derde keer komt hij naar hen toe. En dan tenslotte is er een conclusie, daar helemaal in hoofdstuk 9. Nou, laten we maar beginnen met het eerste beeld. Dat is de eerste zes versen van wat ik u heb voorgelezen. En de achtergrond eigenlijk waardoor dat ontstaan is, is dat die Corinthiërs, die dachten eigenlijk, zoals die koningin voor dat spiegeltje, dat zij toch eigenlijk wel geweldige christenen waren. Vers 7 kunt u dat lezen. Zodan als u in alles overvloedig bent, hè, die waren tamelijk trots op zichzelf, bij ons in de gemeente, is er geloof, is er een woord, is er kennis, is er liefde. Hè? Wij hebben al die genadegaven ontvangen. En de gemeente Corinthe was tamelijk trots op zichzelf, dat ze een goede gemeente waren. En Paulus zegt, oké, gaan we dat spiegeltje voorhouden. En het eerste is dan dat hij zegt in vers 1, verder maken we u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. En moet u opletten, hij spreekt over genade. En die genade die wordt gemanifesteerd in het feit dat die mensen in hun grote armoede en te midden van beproevingen en te midden van veel ellende en miserie zelf uit eigen beweging hebben gevraagd, wij willen meehelpen aan die collecte voor de arme mensen, onze broeders en zusters in Jeruzalem. Het evangelie is uit Jeruzalem de wereld ingegaan, maar nu is de gemeente in Jeruzalem in vervolging en in problemen en die mensen hebben eigenlijk weinig of niks. En dus heeft Paulus een initiatief genomen om bij de andere gemeenten te zeggen, ja, moeten jullie dat niet meedelen? Je hebt een geestelijke gave van hen ontvangen. Is het ook niet redelijk dat jullie van je materiële zaken teruggeven aan hen? En houdt u dat spiegeltje voor. Maar ik wil u nadruk leggen op het feit dat hij spreekt over de genade van God. Als wij in de problemen komen, als het moeilijk is of zo, wat doen we? We mopperen. We klagen. Als we het moeilijk hebben en door welke reden ook, zeggen, waarom moet dat mij treffen? Ja? En dat is eigenlijk onze menselijke reactie. In die armoede, hetzelfde. Ja, maar kijk eens hoe moeilijk het is en weet je kunt de eindjes niet in elkaar knopen. En dan zijn we geneigd om te klagen en te zagen en te zeuren. En ja, dat is wat we voortdurend tegenkomen. En wat we ook een beetje herkennen in onszelf, is het niet? Of heb je dat nog nooit gedaan? Ik wel. Ik wel, ik heb dat wel meegemaakt. Ja, maar waarom moet ik dat nu treffen? Ja? Deze mensen die komen in een bijzondere moeilijkheid. Het staat in veel beproevingen. En door verdrukkingen. En wat is er gebeurd? De overvloed van hun blijdschap en de overvloed van hun mededeelzaamheid of hun vrijgevigheid ontstaat in die situatie. Dat is genade van God. Dat is niet menselijk. Dat is buitengewoon. Dat is, laat me zo zeggen, dat is abnormaal. Dat mensen zo door de verdrukking gaan en de armoede. En dan vragen ze, kunnen wij helpen om te geven? Dat is abnormaal. En dat staat er ook, het is buitengewoon. Want het is genade van God. Ja? En dus, we moeten hiervan leren, om te beginnen, dat we niet vast moeten zitten aan ons geld of wat wij hebben. Goed begrijpen dat het maar te leen is, dat we dat mogen beheren en besturen. En dat eigenlijk geven licht en zout is in een wereld van egoïsme. En wij moeten andere mensen zijn, wij moeten buitengewone mensen zijn. Maar ja, dat kunt u niet in uw eigen kracht, daar hebt u genade van God voor nodig. Nou, we willen wel altijd genade voor vergeving, genade om te ontvangen, maar hier is genade om weg te geven, genade om terug te geven. En Paulus houdt dat eigenlijk voor hen voor en hij zegt, kijk, dat is nu genade van God. Op het ogenblik is er weer een heleboel spanning in Korea, tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat is natuurlijk weer terug van die oorlog van vele jaren terug over die breedtegraad waar ze toen hebben gevochten. En ik heb een klein boekje te pakken gekregen en dat gaat over wat er toen met die Koreaanse christenen gebeurde. En de communisten hebben die dan heen en weer gedeporteerd en op een gegeven moment was daar een echtpaar. En de communisten kwamen, die hebben die allemaal in een vrachtwagen geladen en de bas dichtgemaakt. En dan hebben ze heen en weer gereden met die mensen. En op een gegeven moment hebben ze daar ergens aan de zijkant eruit gegooid. En daar stonden die, een vader, een moeder en vier kinderen. Vreselijk. Wisten niet waar ze waren. Alles weg, alles kwijt. En wat doet die vader? Die neemt zijn vrouw en zijn kinderen langs de kant van de weg. Kom een beetje aan de zijkant. En zegt, we gaan God danken. We gaan God danken dat we nog leven. We gaan God danken dat we nog bij elkaar zijn. We gaan God danken dat we nog een goede mate van gezondheid hebben, zodat we iets kunnen ondernemen. We gaan God danken dat u ons gebracht heeft, waar wij niet weten wat we zijn, maar hij weet wat hij doet. En wij zijn hier geplant om het evangelie te verspreiden. Nou, daar moet je wel een portie genade hebben, denk je niet? En dat is wat het is. Dat is wat het is. Dat God geeft ons genade om op een gegeven moment dienend, gevend bezig te zijn. En wij hier in Vlaanderen hebben veel. We hebben heel veel. En dat is voor ons een gevaar. Want we houden dan vast en dan worden we ook een beetje Rockefeller, nog een beetje meer. Deze mensen zeggen, nee, we gaan ze weggeven. En Paulus houdt dat spiegeltje voor. Aan de gemeente van Korinthe en aan ons, aan mij en aan u. En we zeggen, kijk, daar gaat het om. Genade van God om anders te zijn. Om niet in de greep te komen van het geld, maar veel eerder dat het geld ten dienste staat van wat God in ons en door ons heen wil doen. En dan zegt hij tegen die mensen daar in Korinthe, in vers 6, zegt hij, nou, zo heb ik dan Titus aangespoord, zoals hij vroeger al begonnen was, om die inzameling van die genadegaven, dat hij dat nu ook zou voltooien. En het mooie is, hij noemt dat geld genadegaven. Ja? Dat is, door Gods genade wordt dat vrijgemaakt om anderen te dienen. Dus ik heb dus Titus aangespoord om dat te doen. Vers 7, zodan, zoals jullie nu in alles overvloedig zijn, in geloof en woord en spreken in tongen en wat deden ze er allemaal. Wees ook, laatste regel, wees ook in deze genadegave overvloedig. Ja? En ik denk dat het goed is voor u en voor mij om eens tijd te nemen en eens na te denken hoe wij omgaan met wat ons is toevertrouwd. En demonstreren we daar ook Gods genade mee. En het gaat er vanmorgen over geld, maar het is natuurlijk veel breder dan geld. En dan kom ik bij het tweede spiegeltje. En dat is in vers 9. En dan komen we opnieuw het woord genade tegen. Vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Het tweede spiegeltje wat hij voorhoudt is de Heer Jezus Christus. Maar hij volgt hetzelfde principe. Het is genade. U kent de genade van de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij uitleggen hoe dat de Heer Jezus Christus rijk was, maar arm is geworden om ons het wil. En misschien is het ook goed om daar gewoon even over na te denken. Want de Heer Jezus was rijk. En als je daarover nadenkt, dan zeg je, kunnen wij ons niet voorstellen. In de eeuwigheid bij de Vader. Dat brengt ons eigenlijk terug tot die eeuwige raadzalen van God. Waar de Heer Jezus zelf in het hoge priesterlijk gebed van gebeden heeft, zegt, Vader, verheerlijk mij bij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is de rijkdom van de Heer. En de engelen in de velden van Efrata, die hebben een klein beetje het gordijn voor ons geopend. Toen ze daar lof kwamen zingen met de geboorte van de Messias. Ere zij God in de hoge. Ja, klein beetje van die glorie, van die heerlijkheid. Wij kunnen ons dat niet echt voorstellen. De harmonie, de vrede, de rust, de goedheid. Geen wanklanken. En daar was de Heer Jezus, daar was de Heer, dat was zijn rijkdom. En dan is hij arm geworden voor ons. Hij is geboren in een stal. Later, toen hij volwassen was en rondging, had hij geen steen om zijn hoofd op te leggen. Hij had geen geld om belasting te betalen. Ze moesten eerst een vis vangen die wat in zijn bek had om de belasting te betalen. Wij, gewoonlijk hebben wij in onze evangelische wereld een klein beetje de houding, en spreken ook heel veel over, wij zijn rijk in Christus, wij zijn rijk in Christus. En dat is waar, gelukkig, prijs de Heer. Maar wij zijn rijk geworden door zijn armoede. Wij zijn niet rijk geworden door zijn rijkdom. Wij zijn rijk geworden omdat Christus bereid was arm te worden. Zodat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En dat is een spiegeltje. En eigenlijk zegt hij tegen die mensen van Korinthe: wil je graag op de Heer Jezus lijken? En vanmorgen tegen u en mij: wil je graag op de Heer Jezus lijken? Nou, hij had de genade om arm te worden, hoewel hij rijk was, zodat u door zijn armoede rijk zou worden. Weet u, geven is in onze christelijke gemeenten een heel probleem. Daarom wordt er ook weinig over gesproken. Want als je over geld spreekt, dan word je waarschijnlijk niet meer uitgenodigd als spreker. Dus ik zal het in mijn agenda zetten. Want het doet pijn. Ik heb een verhaaltje gelezen over, dat is natuurlijk een fantasieverhaaltje. Over een klein, jong duiveltje, een demoontje, die werd opgeleid door een oude demoon. Hoe dat hij de christenen moest aanvallen. En die oude demoon die vraagt aan dat jong demoontje, hij zegt, hoe is de beste manier om de christenen aan te vallen? Oh, en die zegt, een saaie prediker. Dan beginnen ze te geeuwen en dan komen ze niet meer terug naar de samenkomst. Ah ja. Dat is niet de beste manier, zegt die oude demoon. En een jonge demoontje denkt na en zegt, ruzie in de gemeente, dat helpt ook. Ja. En dan, die oude demoon zegt, ja, u zegt, dat doen we ook dikwijls. Hij zegt, maar dat is toch niet de beste manier. Hij zegt, maar wat is de beste manier? Wel, zegt die oude demoon, je moet pijlen op en afschieten. En waar mik je dan op? Ja, zegt die jonge demoontje, dan mik je op hun hart. Nee, zegt die oude demon, dat moet je niet doen. Je moet op hun portefeuille mikken. En dan tref je. En eigenlijk is dat natuurlijk een verhaaltje, maar het zegt wel iets. Want wij hebben moeite vanaf het moment dat het ons iets kost. En wat Paulus nu zegt tegen die christenen daar, die zegt, weet je wat het de Heer Jezus heeft gekost? Omdat u rijk zou worden. Dat u navolger van hem zijn. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ja? En het is weer genade. De eerste keer is het de Macedonische christenen in hun armoede. En het is Gods genade. De tweede keer is het de Heer Jezus Christus. En dan staat er, en u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Ja? En de vraag is, hoe rijk willen wij zijn in genade? En er zijn veel voorbeelden in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, in de zendinggeschiedenis. Als je daarover begint na te denken, dan soms is dat heel, heel pakkend. Charlie Studd was een zoon van een zeer rijke handelaar. En God toonde hem in zijn hart en in zijn gedachten en die informatie die hij verzameld over India. En de nood hier was in India, de geestelijke nood en ook de materiële nood. En heeft alles achtergelaten, is naar India gegaan en heeft zijn leven gespandeerd om de mensen in India Jezus te brengen. En daardoor ook een stuk welvaart. Hij heeft een klein boekje geschreven en dat heet De Chocoladesoldaat. Dat is denk ik niet in het Engels, in het Nederlands. Maar De Chocoladesoldaat. En daarin zegt hij, heel veel christenen die lijken, die willen wel een soldaat van Jezus zijn, maar het zijn chocoladesoldaatjes. En die liggen in de vitrine. Achter het glas en dan schijnt de zon erop en dan smelten ze. Zodra de verdrukking komt, zodra de moeilijkheid komt, zodra het iets kost, dan smelten ze. Chocoladesoldaten. Ja? Dat is Emeka Michel. Dat is een bijzondere vrouw van een zeer rijke familie uit Ierland. En die had echt de Heere lief. En die had ook gelezen van de nood in de wereld. En zegt, Heer, ik wil zo graag helpen. En op een avond zegt ze, Heer, ik wil de mensen helpen in Azië, maar die hebben allemaal donkere ogen en ik heb blauwe ogen. Dat gaat niet lukken, die mensen gaan mij niet aanvaarden. Kunt u mij donkere ogen geven, blauwe, nee, geen blauwe ogen, maar donkere ogen, en dan ga ik naar India. En zo ging ze slapen en de volgende morgen ging ze voor het spiegel staan. Oh nee, ze zijn nog blauw. Maar ze is wel naar India gegaan. En die vrouw die heeft honderden kinderen uit de tempelprostitutie gehaald. Die heeft daar geweldig gediend. Zie je? En ze kwam tot erkenning dat het eigenlijk beter ging met blauwe ogen dan met donkere ogen. Want die meisjes hadden vertrouwen in haar dat het niet een van de handelaars was. Voorbeelden van er zijn zoveel voorbeelden van mensen die hun leven hebben gegeven, die het hebben ingezet, die geld hebben gegeven. En dat is waar voor mensen die geld hebben en mensen die geen geld hebben. Ik heb een man leren kennen, die heeft zeer, zeer goede zaken gedaan. Die is eigenlijk rijk geworden. En die heeft toen hij 60 was, heeft hij gezegd, nu ga ik al mijn geld in een foundation stoppen, wat is dat, het Engels? Een fonds, ja. Hij zegt, en dan kan ik dat systematisch weggeven. Hij heeft geen kinderen. En hij is bezig om systematisch al zijn geld weg te geven. Die man was rijk. Maar hij is nooit in de greep gekomen van zijn geld. En geld is een middel om wel te doen. En dat doet hij. Maar het is ook het penninkje van de weduwe. En Jezus ging wel bewust voor die collectebox staan daar in de tempel. Kijken wat ze erin gooiden. En er was die vrouw en die had niet veel. Dus het gaat niet om de hoeveelheid. Het gaat om die genade. En als we de genade van God hebben, dan kunnen we met ons geld, met onze bezittingen, hem dienen en ons medemens dienen. En dat is eigenlijk wat Gods bedoeling is. Met dat wat u ons heeft toevertrouwd. Dus de Heer Jezus is ook een voorbeeld. Dan de derde. Dan gaat hij naar die mensen zelf toe. En die zijn al begonnen. Vorig jaar staat er. Met geld bijeen te brengen. En nu zegt hij tegen Titus. Dan moet je daar naartoe gaan. En moeten ze dat eigenlijk ook voltooien. Hier? Hij zegt in vers 10. Ik geef u geen opdracht. Ik geef u mijn mening. Dat is ook nuttig voor u. Hij zegt, maar nu moet je eigenlijk wat je dus een jaar geleden mee begonnen bent, en in vers 11, moet je voltooien datgene wat je eigenlijk in je bereidwilligheid hebt gezegd. En het beeld wat je hier hebt is, dat wij willen wel, dat zeggen we toch, helpen. En dat gaat dan meestal zo, zeg, ja, ik zou heel graag die mensen veel geven, maar ik heb niet veel. En dan geven we niks. Het is een beetje zoals de pastoor die bij de boer kwam. En die zegt tegen de boer, die zegt, jong, ik heb een beetje geld nodig voor de kerk. Kan je mij helpen? En de boer zegt, luister meneer pastoor, had ik 2 boerderijen, hè, dan kreeg je er 1. Maar ik heb er maar 1. En de pastoor zaagt nog een beetje verder. En dan zegt hij, ja, luister meneer pastoor, als ik 2 paarden had, hè, dan kreeg je er 1. En dan zegt de pastoor, wat ik eigenlijk nodig heb, is een paar schoenen. En dan zegt de boer, ja dat is een probleem, hè, zegt hij, want ik heb 2 paar. En dat is het principe wat je hier vindt, lees maar. Die bereidwilligheid, die is welkom of welgevallig, staat in deze vertaling, overeenkomstig wat ze heeft, niet overeenkomstig wat ze niet heeft. Ja, vers 12. Gaat nog een keer lezen. Die bereidwilligheid of die mildheid, ja, als die aanwezig is, die is welgevallig, of dat is goed, overeenkomstig wat zij heeft niet overeenkomstig wat ze niet heeft. En wat is een heel nuchter principe. Heel nuchter principe. Je kan geen, zoals ik u vanmorgen inschat, en vergeef mij als ik dat verkeerd doe, hè, maar ik denk niet dat jullie 1 miljoen kunnen weggeven. Nee, niks op de bank daar, niks op dat taxparadijs. He, dus wij willen zeggen, ja, ik zou graag veel geven, maar ja, ik heb maar weinig. Maar waar het nu om gaat is, van dat weinige wat u hebt, daarvan te geven. De Heer te dienen. En dat is het principe. Geven is een genadewerk. En u moet maar gewoon bidden en zeggen, Heer, geef me ook deze genade dat ik mag leren geven. Van dat wat ik heb. Toen we de gemeente in Bilzen stichten. Nou, dat is lang geleden, hè? Dat was in de jaren 70. Heb ik op een gegeven moment gezegd, de gemeente was nog maar klein. Ik zeg, kijk, wij moeten leren onze eigen kosten te betalen. Wat het ook is, het gebouw, verwarming, verlichting. En als we eventueel een voorganger willen, moeten we ook voor de voorganger zorgen. Maar dat is dan te zien of we die weg willen gaan. Maar ja, ik zeg, nu hebben we wel de kosten hier en alles, en die worden betaald door de Belgische Evangelische Zending. Maar ja, jullie zijn nu eigenlijk een gemeente aan het worden, dus ik denk niet dat de Belgische Evangelische Zending dat nog moet betalen, ik denk dat jullie dat moeten betalen. Hoe gaan we dat doen? En een vrouw zegt, ah meneer Lucas, ik weet dat, zegt hij. We gaan een geweldige bidsond hebben, en dan kopen we een lot uit de loterij, en dan winnen we de eerste prijs. En dan kunnen we 10 jaar verder. En dat is echt zo gebeurd. We hebben gezegd, ja, laat ons daar even over spreken. En we hebben daar met elkaar over gesproken. Ja, u wil dus een offer geven wat u niks kost. En dat is God niet welgevallig. Het kost u iets. En de Heer dienen met de gaven, de middelen die u hebt, en een deel daarvan weggeven, dat kan soms best pijn doen. Maar we eren God ermee. En als hij ons genade geeft om vrij te zijn van die geldzucht, dan dienen wij God ermee. En dan is het penningtje van de weduwe, hoe weinig het ook is, is in aanzien bij de Heer. Dus het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om de gesteldheid van ons hart. En dat brengt me bij het laatste, hoofdstuk 9, die paar versen die we daar gelezen hebben, aan het eind van hoofdstuk 9. En wat zegt hij daar? Hij heeft een aantal principes naar voren gebracht. Wie karig zaait, die zal ook karig oosten. En wie mildelijk zaait, die zal ook mildelijk oosten. Ja. En in vers 8 zegt hij dat die genade van God in elke vorm bij u overvloedig zou mogen zijn. Dus dat is ook de genade om vrij te zijn van mijn bezittingen, vrij te zijn van mijn geld. Ja, dat de Heer dat kan gebruiken zoals hij dat bedoelt. En dan vers 10. Hij geeft de zaaier zaad en hij geeft brood als voedsel. Het komt allemaal van de Heer. En zo kunt u zeggen tegen die mensen in Korinthe en ook tegen ons. Vers 11. Zo zullen u ook alles in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat. Ja? En die vrijgevigheid, wat gebeurt ermee? Die brengt dankzegging, vers 11. Ja, die vrijgevigheid door middel van onze dankzegging aan God teweeg brengt. En dan gaat hij in de volgende verse uitleggen dat als wij geven, dat God geëerd wordt door verschillende partijen, als ik het zo mag uitdrukken. De mensen die geven aan God en die zeggen dank aan God dat ze dat kunnen doen. Dat ze dat willen doen en aan de mensen voor wie ze dat geven, daar bidden ze dan voor, begrijp je? En God krijgt alle eer en dank. En de mensen die het ontvangen, dat is in vers 13 en 14, mensen die het ontvangen, die danken God ook. En zeggen, wauw, die mensen die daar voor ons geven, die met ons meeleven, zie je? En in vers 14, en in hun gebed verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Alles overtreffende genade. En zo wordt het aan de andere kant ontvangen. De gever prijst God en de ontvanger prijst God. En in deze situatie waar Paulus en zijn team de dragers zijn om dat over te brengen, die danken God ook. Het is een drievuldige offer en lofprijs aan de Heere vanwege de gaven die gegeven worden. En wij moeten dat eigenlijk opnieuw leren. En ik denk, met alle liefde en respect, in Vlaanderen hebben we nog veel te leren over offervaardigheid en geven. Dat is natuurlijk ook iets wat we van jongs af in moeten leren. Daar moeten we mee opgroeien. De vraag is dan, aan wat en voor wie moeten wij geven? En ik ga daar heel kort over zijn, maar de Bijbel zegt bijvoorbeeld dat wij moeten zorgen voor de dienaren van het evangelie. In de Timotheusbrief zegt hij, de oudsten die goede dienst verrichten, die moeten hun eerbewijs geven. En dat is eigenlijk een honorarium, ja, een eerbewijs. Dus voor de dienaren van het evangelie. Dan ook moeten we mensen helpen die in nood zijn. In deze situatie gaat het geld naar Jeruzalem, de broeders en zussen in Jeruzalem, die het moeilijk hebben. Ik ben medeoprichter van Tierfund België. Jaren geleden heb ik dat gezien en gezegd, heer, dat gaat niet goed. Wij moeten ook voor de mensen elders die in nood zijn helpen. En dus Tierfund is een van die instrumenten, niet noodzakelijk de enige, maar ook een van die instrumenten om mensen aan de andere kant van de wereld die nood hebben te helpen. Paulus spreekt ook over ondersteuning van de apostolische bediening. Dat is in de 1 Korinthebrief hoofdstuk 9. En spreek je zeggen, zegt, ja, je moet een dorstende os, mag je niet muilbanden. Ja? En dan heeft hij het over zichzelf en de dienaren van het evangelie die ondersteund moeten worden. Dus dat is ook een opdracht die we hebben. En dan is er natuurlijk de algemene waarschuwing om niet in de greep van de mammon te komen. En de beste manier om uit de greep van de mammon te blijven is geven. Geven. En dat brengt een enorme zegen en vreugde om dat te doen. Ik was in Amerika en wij denken altijd dat alle Amerikanen rijk zijn, maar er zijn ook een heleboel arme mensen daar. En er was een broeder en die wilde me wat geld geven. Ik zeg, waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Hij zegt, broeder, ik heb de gave van geven. Ik zeg, ja, maar jong, je hebt nauwelijks genoeg om te eten en te drinken. Ik kende zijn situatie. Hij zegt, daar moet je je niet mee bemoeien. Ik heb de gave van God om te geven. En dat is fantastisch. Ik heb daar zo'n vreugde in. En als we dat leren, en dat hoeft niet noodzakelijk, dat heb ik al gezegd, grote dingen te zijn, het gaat om het hart. En eigenlijk irriteer je de duivel daarmee. Hè, en de mammon. Als je zegt, ik ben helemaal vrij daarvan en daarom geef ik wat weg hier en daar. En dan bent u vrij van het geld. Je kan natuurlijk zeggen, ja, maar ik ben vrij van het geld. Oppassen, dat kan je zeggen. Maar de test is in de praktijk. En als je inderdaad die genade van God hebt om weg te geven. Hoe dan ook, waar dan ook. Zoals hij je leidt. Je moet het aan de Heer vragen. Dan ben je rijk. Dan ben je rijk. Dan ben je rijk in God. Die genadegave, die werkt dan in je leven. En de genade van God functioneert. En dat is de rijkdom. Dat is de echte rijkdom. Die ook voor eeuwigheid blijft. Amen. Vader in de hemel, wij buigen ons voor u neer vanmorgen. En we willen u danken, Heer Jezus, dat u gekomen bent en dat u arm bent geworden voor ons, zodat wij rijk kunnen zijn. Dank u, Heer, dat er ook andere christenen geweest zijn die hun gaven en middelen hebben gegeven, zodat wij het evangelie hebben gehoord. Daar danken wij u voor. En daar, Heer, hebben wij ook die geestelijke rijkdom van gekregen. En dank u dat nu wij op onze beurt mogen geven, omdat ook andere mensen geholpen worden en ook het evangelie horen. En op die manier dat we andere mensen rijk mogen maken. En u mogen eren en danken vanwege de genadegave die u ons hebt gegeven. Om niet in de greep van de mammon te zijn, maar in de greep van de liefde van Jezus. Wij danken u. Halleluja. Amen.